Ja, hij doet het. Ik ga nu praten, dus kijk maar of hij doet. Nou, een hele goede avond. Ik ben door Aart geïntroduceerd, Richard Oostrum. Ik woon, werk in Amsterdam, in kerk in Amsterdam. Woon al in Amsterdam sinds januari 96. Als ik zo meteen verder ga praten en ik vertel wat meer van mezelf en ik word wat enthousiast, dan hoor je ook dat het Amsterdam zich in velden of wegen te bekennen is. Want inderdaad, ik ben geboren Hagenees. Nee, geen Hagenaar, ik ben een geboren Hagenees. En dat laat zich altijd weer vertalen. Ik ben blij om hier in jullie midden te zijn. De lat wordt meteen al hoog gelegd, want Aart zegt hij heeft een heel bijzondere boodschap. Ik heb eigenlijk een hele simpele boodschap. Jezus Christus en die gekruisigd. En meer heb ik ook eigenlijk niet te vertellen. Maar er zit wel een heel verhaal omheen. En het feit dat ik hier mag staan vanavond, dat heeft alles met genade te maken. Dat heeft alles met vergeving te maken. Dat heeft alles te maken met een God die schepper is van hemel en aarde. Maar ook bereid is om in het kleinste, in het donkerste, in het smerigste leven van een mens iets te doen tot eer en glorie van zijn naam. En of ik dat vanavond zo naar jullie kan vertellen, dat God daar alle eer voor krijgt, dat is alleen maar mijn gebed, want daar gaat het wel vanavond om. Een bijzonder verhaal in die zin dat misschien anders dan velen van jullie ik opgegroeid ben. We hebben het net heel veel over voetbal gehad. Aart die houdt van Feyenoord en ik, ja, ik woon in Amsterdam, ben altijd Ajaxiet geweest. We hebben 3 weken lang met elkaar opgetrokken, van zegen tot zegen, maar ook van pesterij tot pesterij. En er komt natuurlijk ook alles, waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Den Haag. Mijn vader was profvoetballer bij ADO Den Haag, of semi-prof in die tijd nog. En dat was ook een beetje mijn opvoeding. Bij ons draaide altijd alles om sport en dus alles om voetbal. Geen kerk, geen Bijbel, geen gebed, want nou ja, alle verhalen die ik in het gezin hoorde, in de familie hoorde, of dat nou van mijn vaders kant was of mijn moeders kant, of je praatte er helemaal niet over, of als er over werd gesproken, dan bleek dat er toch nog wel wat pijn hier en daar zat. Dus geloof zei me eigenlijk niet zoveel. We hadden ook geen Bijbel thuis. Vader profvoetballer, dus dan draait ook alles daarom. Ik kan me nog de verhalen herinneren, niet de gebeurtenis. Ik was 3,5 jaar oud en mijn vader nam me een keer mee naar de duinen van Den Haag om een balletje te trappen. Ik mee. Ik heb zelf een zoon van 10 jaar, Pedro. En nou, hij kon er maar net op zijn benen staan en ook wij gingen samen voetballen. Dus ik ging met hem mee. En het verhaal wil dat, nou ja, hij ging met mij dat balletje trappen. Dus hij schiet die bal. En ik had helemaal geen oog voor de bal. Ik zat een beetje in het zand te spelen en volgens mij bloemetjes te plukken. En hij moet het opgegeven hebben. Maar eigenlijk vanaf dat moment, altijd als er weer mensen bij ons thuis over de vloer kwamen, of we kwamen als gezin het voetbalstadion in, dan krijg je natuurlijk ook alle aandacht. En dan was het, Piet, zo heet mijn vader. En Piet, je zoon wordt hij ook profvoetballer. En dan zei hij, die schopt nog geen deuk in een pakje boter. En ja, jullie ook lachen, iedereen lachen. Maar ik was wel een kind, een jongetje van 3,5 jaar. Ik had mijn vader veel moeten missen. Niet alleen vanwege het voetbalveld, maar hij was er ook nog eens een jaar tussenuit geweest. Omdat hij een hersenbloeding heeft gehad en dus er gewoon niet in het gezin bij kon zijn. Maar wel op een hele, even een serieuze, een hele belangrijke tijd in de opvoeding van elk kind. Maar zeker voor een jongetje. Je bent 2 jaar, dan ga je eigenlijk van de borst af. Ja, dat klinkt misschien heel ouderwets, want daar hebben we allerlei andere middelen tegenwoordig voor. Maar het is natuurlijk heel lang gebruikelijk geweest om een kind gewoon 2 jaar lang te voeden, als dat kon. Dan komt de moeder een beetje, gaat wat meer uit beeld en die vader komt er wat meer in. Maar die vader moet er wel zijn. Nou, al had hij het gewild, dat lukte dus gewoon niet. Want hij was een tijd blind en kon dus helemaal niet voor zijn kinderen goed zorgen. Dat is ook geen enkel verwijt. Maar ik heb dat natuurlijk wel gemist, een stukje schade wat je oploopt. Maar al iedere keer als dat verhaal dan kwam van, als ik daar stond, hè, als klein hummeltje naast die bekende vader van je. En dan was het, word je zo net zo'n profvoetballer als jij. Nou, elk kind wil zo worden als zijn vader, elk jongetje als zijn vader. Elk meisje als de moeder, hè, we kennen die vragen wel van, wat wil jij later worden als je groot bent? Nou, als je vader banketbakker is, dan wil hij ongetwijfeld banketbakker worden, tenzij hij de lucht niet meer kan uitstaan. Maar over het algemeen wil je, hè, dat worden wat je vader is. Maar dat zat er voor mij helemaal niet in. Want er werd me iedere keer gezegd, ja, je schopt nog geen deuk in de pakboot. Dus dat voetbal, dat kon ik wel vergeten. Maar door die pijn, dat heb ik sinds later allemaal een beetje kunnen uitvinden, van ja, wat is er eigenlijk allemaal in dat leven gebeurd, maakte ik wel heel duidelijk een stap terug van mijn eigen vader. Moeder is thuis echt degene die praat en is de kloek en iedereen is welkom. Dus daar kon ik het wat meer mee vinden. Maar ik merkte ook, als ik terugkeek, dat later op school ook maar weinig vriendschappen had. Ik kon heel goed met alle kinderen opschieten. Vaak een beetje populair in de klas. Zorgen voor de zwakste in de klas. Maar altijd op afstand met vriendschappen. Ik was bang om vriendschappen aan te gaan. Als ik terugkijk, denk ik van ja, ik heb veel wat afwijzing meegemaakt. Dus het moest ook allemaal niet te dichtbij komen. Met iedereen bevriend, maar op afstand. Het zal je niet verbazen dat ik naar een openbare school ging. En ik was 9 jaar en toen hoorde ik zat in de derde klas. Dat is tegenwoordig groep 5. Ik was 9 jaar. En dat was dan elke woensdagochtend van 10 tot 11. Dan had je een uur en dan kon je kiezen voor katholiek onderwijs, voor protestants onderwijs of handvaardigheidsclub. Nou, ik had natuurlijk eigenlijk voor die handvaardigheidsclub moeten kiezen, want we hadden thuis niks met de Bijbel. Maar ik had gehoord dat die meneer met dat witte boordje en die protestantse lessen kwam geven, die kon zulke mooie verhalen vertellen. Dus ik had gevraagd aan mijn ouders van, vinden jullie het oké als ik naar dominee Steenhuizen ga, want die kan zulke mooie verhalen vertellen uit de Bijbel. Uit de Bijbel, ja, je weet het, daar hebben we niks mee en we geloven niet in God. Maar ja, als je dat wil, ze zeiden niet van onze zegen heb je, maar daar kwam het wel een beetje op neer. Ja. Dus ik naar dominee Steenhuizen toe. En ik vond het fantastisch, ik was dat niet gewend van thuis. Ik lees Pedro al het verhalen voordat hij naar bed gaat. De ene keer uit de Bijbel, de andere keer uit Mees Kees. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik ben er ook nog niet helemaal over. Maar dat was ik van thuis niet gewend. En toen ik hoorde van dominee Steenhuizen, die kan zo mooi vertellen, daar mocht ik naartoe. En inderdaad, kinderen in de kring, in de klas. En ik kreeg al mijn kaartje uitgedeeld. Het ging over Genesis. Ik weet het niet eens meer precies, maar er zat in ieder geval een afbeelding van een van de godsmannen bij. En ik vond het wel interessant, hè? Kind, helemaal nieuwe dingen ontdekken. En hij kijkt op een gegeven moment op Solo en zegt, nou kinderen, het is tijd, we gaan afsluiten met gebed. Ik keek rond, ik denk, we gaan afsluiten met? Ja, met gebed. Nou, iedereen wist blijkbaar wat hij moest doen, dus die hoofdjes gingen naar beneden, handjes vouwen, oogjes dicht. En dominee Steenhuizen sprak een gebed uit, in Jezus naam, amen. En bij het amen, pssst, die hele klas was leeg, want dat was einde les. Maar ik moest nog even alles verwerken, dus ik bleef zitten en de beste man die komt naar me toe. Hij zegt, ja, je bent nieuw hier, hè? Ik zeg, ja, klopt. Hij zegt, heb je het een beetje begrepen allemaal? Zo. Nou, we hebben het over God gehad. Dat is degene waarvan wij geloven dat hij de hemel en de aarde, de mensen geschapen heeft. En daar gaat de Bijbel over. Dat is het boek waar God zichzelf kenbaar maakt. Maar ook, het is een God die leeft. Daarom hebben we ook met elkaar gebeden. Want God hoort ons, ook al zie jij hem niet. Hij ziet jou wel. En als wij spreken, dan hoort hij ons. Dat bidden is eigenlijk niet anders dan praten met God. Hij zegt, dat kan je altijd doen op elk moment van de dag, bijvoorbeeld voordat je naar bed gaat. Nou, die zat erin. Vanaf die avond, geloof het of niet, 25 jaar lang, niemand mocht het weten, in het geniep, in het geheim, had ik mijn gebedje in Jezus' naam, amen. Of ik nu later helemaal dronken uit de kroeg, 's ochtends om 6 uur kwam rollen en naar mijn bed ging. Oké, misschien was het allemaal religie, maar ik had mijn gebedje in Jezus' naam, amen. Oké, de lagere school is over, middelbare school, puberen. Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles met je. En ik werd een keer 's ochtends wakker. En een hele nare droom gehad. Ik had een homoseksueel getinte droom gehad. Ik had zoiets, ja, is dit nou weer? Weet je, ik had er wel van gehoord. En dan maak je flauwe grappen over op school. Van mietjes en mannen die als vrouwen lopen. Handtasjes, allemaal leuke, flauwe dingen doen. En ja, dat hoort natuurlijk niet bij mij. Want ik was, nou ja, het laat zich raden, geen voetballer geworden. Ik was een hele goede zwemmer geworden. De muur die hing vol medailles. En ik was topscorer inmiddels van de waterpolo club. Nou, dat is toch ook echt een lekkere macho sport. Dus ik had zoiets van, ja, homo's, dat zijn halve vrouwen. Dus dat gaat wel weg. Maar het ging niet weg. En het kwam iedere keer op een andere manier kwam dat weer terug. En ik denk, ja, dit wil ik niet. Maar blijkbaar heeft willen hier geen zin. Het zit er gewoon in het beestje. En wat moet ik daar nou mee? Nou, ik kan me herinneren dat ik daar zelfs een gebed aan gewaagd heb. En ik dacht van, nou ja, God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Ik had natuurlijk helemaal nooit meer onderwijs daarna gehad. Ik las ook geen Bijbel, maar dat was wel blijven hangen. Als die alles kan, dan kan die natuurlijk ook zo dit wegnemen. Nou, omdat dat niet gebeurde, dacht ik van, nou ja, als er een God ergens in de hemel is, dan heeft hij me blijkbaar zo gemaakt. Dat las ik ook in allerlei kranten. Dan zal het wel goed zijn, ook al wil ik het niet. Enfin, daar heel lang mee geworsteld en in de kast gezeten. Tegenwoordig heb je programma's waar je dan uit de kast mag komen. Nou, dat gebeurde mij op een gegeven moment ook. Ik had iemand leren kennen, die was bijzonder voor mij. Ik had zoiets van, nou, nu alle geheimhouding er maar uit. Ik blijf dat dubbelleven niet spelen. Ik was een relatie met een knul aangegaan. En ik denk, ik ga het mijn ouders vertellen, ik ga het mijn zwemclub vertellen. En ik zie wel het Schipstrand. Als ze me niet meer willen hebben, dan merk ik het wel. Dus ik had het keurig gepland thuis. Misschien ken je het zelf ook nog wel een moment uit je leven. Misschien dat je ging vertellen dat je rookte. Je hebt natuurlijk nooit iemand gerookt of zo. Maar ja, oké, ik heb een ander leven gehad. Hè. Ik weet niet hoe het hier in het oosten van het land is. Hoe braaf jullie allemaal zijn. Maar ik was niet zo braaf. Nee, maar jullie zijn gewoon mensen volgens mij. En, dus ik had het moment gepland. Ik zeg, ja, ik moet jullie wat vertellen. Ik zeg, ben verliefd. Ik heb iemand leren kennen. Oh, wat leuk. Hoe heet ze? Mijn moeder meteen. Mijn vader die komt pas na een uur in beeld. Maar mijn moeder meteen, ja, hoe heet ze? Ik zeg, nou. Ja, hoe heet ze? Dat is het eigenlijk. Het is geen ze, het is een hij. Stilte. Ken je die stiltes die... die 5 seconden duren, het lijkt een eeuwigheid. En natuurlijk mijn moeder die als eerst het gesprek oppakt. En ze zegt, ja, moet je nou eens toch luisteren. Je zit op die waterpolo. Ze zegt, en ik herhaal haar woorden. Weet je dan niet dat je honing aan je kont hebt, zegt ze tegen me. Met andere woorden, er lopen zoveel meiden achter je aan. Zie je dat dan niet? Ik zeg, ja, nou dat zie ik wel, maar daar heb ik niks bij. Oh. Ja, dat is toch wel anders. We hadden wel verwacht, je zou met een... leuke meid thuiskomen en gaan trouwen. Misschien kinderen krijgen, wij, opa en oma. Nou, niet van mij, hopelijk van Ineke, maar van mij zit dat daar niet in. Ze zegt, maar als dit is wie je bent, wij houden van je zoals je bent, want je bent en blijft onze zoon. Als deze persoon voor jou belangrijk is, dan wordt hij voor ons ook belangrijk, dus neem maar mee. Ik denk, nou, heb ik daar 7 jaar weer in de ellende gezeten. Dus dat ging allemaal heel makkelijk. En bij de zwemvereniging hetzelfde, en op mijn werk hetzelfde. Ik denk, nou, dit had ik beter kunnen plannen, maar het zijn nu eenmaal zo. Met deze relatie ook in het hele uitgaanswereldje terechtgekomen. En let wel, als ik dit verhaal vertel, is het heel duidelijk mijn verhaal. Ik ga je geen verhaal vertellen van iemand die bekend is met homoseksuele gevoelens. Dus hebben ze allemaal zo'nzelfde verhaal met losbandigheid. En oké, jullie hebben vorige keer stilgestaan bij de tijden van Lot, nou, Sodom en Gomorra. Ik denk dat het heel belangrijk is en ook iets wat belangrijk is om uit deze avond mee te nemen als we het hebben over het pastoraat. Niet elke man of niet elke vrouw, of de meeste dus niet, die je waarschijnlijk in de kerk tegen zal komen en die bekend zijn met homoseksuele, lesbische problematiek, die hebben een losbandig leven geleid. Omdat ze dat waarschijnlijk helemaal niet willen vanuit hun geloof. Maar hebben wel een enorme pastorale vraag en behoefte aan liefde en acceptatie. En dat wil ik sowieso meegeven voor deze avond. Dus wat ik nu ga vertellen, dat is echt ook mijn verhaal en niet een doorsnee. Ik raakte dus wel in die hele uitgaanswereld die me alles te bieden had. Waar je in Sodom en Gomorra ook terug kon vinden, om het zomaar te zeggen. Raakte er ook aan verslaafd. Ik zat aan de alcohol, aan de softdrugs en seksuele losbandigheid. Op een gegeven moment een partner verloren aan aids. Dus het ook allemaal meegemaakt. Daarna losgeslagen en er kwam een enorme onvrede en depressie in mijn leven. En dat was eigenlijk ook het seizoen waar ik op zoek ben gegaan naar God. Het kwam na een gesprek met een goede vriend van mij. Ook weer uit datzelfde wereldje. En die zei van, mijn moeder die was gisteren, was op een maandag. Mijn moeder was gisteren nog in de kerk in Utrecht. Ik zei, nou, leuk voor haar. Hij zegt, ik had het inmiddels wel gehad met de kerk. Ik had wel eens meegelopen met zo'n grote parade. Je ziet hem elk jaar wel langskomen over het nieuws of in de krant. Je komt er niet onderuit in Amsterdam. Ja, waar de grote stoet door de grachten trekt. En het is allemaal regenboogvlaggen, leven de lol. Maar daar had ik ook wel mensen tussen zien staan toen ik zelf eens een parade meedeed. Die stonden met zo'n bord langs de weg, was in de Verenigde Staten in New York. God hates facts, God haat flikkers, sorry, dat is het woord. Of burn in hell, nou, brand in de hel. Nou, ik weet niet of dat de uitnodigingen waren om naar de zondagdienst te komen. Maar als dat al zo was, dan ging ik daar natuurlijk niet naartoe. Dus met kerk had ik het helemaal gehad. Dat er een God was die alles geschapen had, dat wilde ik nog wel geloven. Maar het instituut kerk, daar moest je bij mij niet mee aankomen. Maar toen hij dat zei, ja, mijn moeder die was naar de kerk geweest. En de dominee had het over seksualiteit en identiteit gehad. En sprak ook over homoseksualiteit. En eigenlijk wat hij vertelde is, zoals wij leven klopt van geen kant. En niet zoals God het wil. Ik zei, joh, moet je luisteren. Ik geloof wel dat er een God is, maar hij heeft me gemaakt zoals ik ben. Dat ik losbandig leef, oké, daar kom ik mee in de problemen. Maar dat is mijn fout. Maar ga me niet zeggen dat God dit afkeurt. Maar hij had wel gezegd, in de Bijbel... En na mijn Bijbelverhaaltje bij dominee Steenhuis had ik er nooit meer zo'n boek aangeraakt. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het opzoeken ook. Eigenlijk met de gedachte van, ik zal wel laten zien dat God ongelijk heeft. Oké, dat kan je gebeuren in je leven. Dus ik ben een Bijbel gaan kopen, de goedkoopste die ik kon vinden. Het avontuur moest ook weer niet te veel kosten. Dus ik ben bij de V&D aan het damrak naar boven. Bijbeltje gekocht, gaan lezen. Nou, best interessant. Je begint in Genesis, prachtige verhalen. Als je van jongensboeken houdt, dan spreekt dat aan. Exodus gaat het gewoon verder. Maar je komt ook een keer in Leviticus aan. En dan wil ik niet eens over Sodom en Gomorra hebben, wat confronterend kan zijn. Maar vooral het feit dat je, als je de offers gaat bestuderen. Ik heb die studie ooit van Dato Steenhuis gehad. Ik weet niet of je hem kent. Nou, daar gaan er heel wat boeken open. Meer nog dan de Bijbel zelf. En dat is een rijkdom. Je hebt onderwijs heb je nodig. God heeft niet voor niks leraren gegeven in het lichaam van Christus. Maar die had ik niet. Dus ik had zoiets, wat moet ik nou gaan doen? Ik denk, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan. Ik ga een kerkdienst bezoeken. Ga ik naar binnen, ik ga het horen. Ongetwijfeld word ik afgewezen als ik zeg wie ik ben. Maar dan kunnen ze nooit zeggen, je hebt het niet geprobeerd. Ik zoek op het internet. Of nee, niet internet, op Salto Televisie. Dat is een lokale televisiestation in Amsterdam. En daar kwam ik een kerk tegen. Ik heb denk ik niet eens gekeken naar de inhoud, maar wel die aftiteling. En er stond elke zondagdienst om 2:30. Ik denk, dat is lekker. Want als ik 's ochtends de kroeg uit kwam rollen, dan moest ik natuurlijk niet om 10:00 in een kerk gaan zitten. Want dat, ja, dan had ik sowieso al geen aandacht. En het stonk ook alleen maar. Dus ik daar naartoe om 2:30. Hè, nou, dat is de kerk waar ik Aart ook heb leren kennen als dominee, als predikant, als spreker. Wat ben je dan? Nou, allemaal. Hij kan het ook nog, dus tenminste dat vind ik. En ik daar naartoe. En eigenlijk op scherp. Want ik was klaar voor de aanval. En ik kom daar binnen en staat er iemand aan de deur. Die geeft me de hand. Hij zegt, goedemiddag broeder. Nee, ik wilde al meteen weg. Ik denk, broeder, wat gaan we hier krijgen? Weet je, dat hoort in een klooster thuis. En ik kreeg de rilling. Maar ik denk, ik ga nu door ook. Nu ben ik binnen. Dus ik ging zitten op een van de houten banken. En nou, er werd al wat geoefend op de instrumenten. En ik denk, hey, dat orgel is nog niet aan. Want dat had ik wel verwacht. Dat orgel ging later wel aan. Maar het was veel blije muziek. En dat had ik helemaal niet verwacht. De mensen waren blij. Het waren geen grijze pakken zoals ik ze kende van de overkant van de hervormde gemeente die daar bij elkaar kwam. Ook niet allemaal, maar dat was mijn beeld. Preek die kwam, de eerste preek. Ik heb later nog eens een keer teruggezien, Openbaring 4. Hoe krijg je het in je hoofd om dat als eerste preek bij te wonen? Maar ik had het niet gerealiseerd. En aan het eind van de dienst nog een paar mooie liederen en de zegen werd gebeden. En ik denk, nou, dat was het. Maar het rookte wel lekker. Het rookte naar koffie en allerlei snackjes. En de helft was Indonesisch, je kent het wel. En er komt een dame naar me toe, ze zegt, meneer, u bent nieuw hier, hè? Nou, dat was niet zo moeilijk, want de club was niet groter dan 35, hooguit 40. Gemiddelde leeftijd zo'n 60, en dan ben je 34, ben je in één keer jong. Dus ja, ik ben nieuw hier. Wilt u nog even blijven voor een kopje koffie? Ja, is goed. Dus ik zit, nou, lekker bikken erbij. Rissoles, pastijtjes, misschien ken je het niet, ik vond het lekker. En die dame zegt, nou vertel eens, wie bent u? Wat houdt u zo bezig in Amsterdam? Foute vraag. Want ik had net 2 weken daarvoor in Canada, hè, vanwege mijn zwemwedstrijden die ik altijd hield, was ik niet alleen in het gewone zwemmen actief, maar ook helemaal in de homosport en zo. Daar had je internationaal competities. Ik was in 1994 naar de Olympische Spelen voor homoseksuelen in New York gegaan. En dat zou 4 jaar later in Amsterdam komen. Nou, daarom ging ik verhuizen naar Amsterdam. Dus toen ik in 1996 in de kerk in Amsterdam kwam, was dat eigenlijk alleen maar als voorbereiding van, we gaan hier dat grote evenement organiseren en ik ben daarbij. Dus ik vertelde Corrie mijn hele verhaal. Ik hield ervan een beetje chockeren. Had een humor à la Paul de Leeuw, dus ik was niet de allerprettigste persoon altijd om tegen te komen. Aardige kerel waarschijnlijk Paul de Leeuw, maar zijn humor is nogal scherp. Dus ik vertelde er alles en de beste dame, ik was blij achteraf dat ze zo'n keurig sjaaltje om had. Die hebben we nog wel eens in kerkdienst en zo. Dus die had zo'n keurig sjaaltje. Want ik had ongetwijfeld al die rode vlekken in de nek gezien. Want het was veel te grafisch. Het was veel te chockerend. Maar de beste Corrie heeft me daar mijn allereerste pastorale les geleerd. En als Aart een les geeft, moet ik ook altijd weer aan haar denken. Pastoraat is luisteren, luisteren en luisteren. En dat is precies wat Corrie deed. Ik had verwacht, ik ga mijn verhaal vertellen en dan zal ze wel komen. Maar in Genesis, of maar in Leviticus, of maar in, hè, we kennen de teksten in Romeinen, staat, zondaar, et cetera. Dat is een heel verhaal, zeg, wat u daar zegt. Ik denk, hoe krijg je het uit je mond? Dat is een heel verhaal wat u daar zegt. Ze zegt, maar even los daarvan, heeft u begrepen waar het vandaag over ging? Ja, nou vertelt u nog maar een keer. En zij legde mij het evangelie uit, wie de Heere God is als schepper. Hoe de zonde in de wereld is gekomen. Hoe we gescheiden zijn van God door de zonde. Hoe de Heere Jezus zelf het offer heeft gebracht met zijn eigen bloed. Om daar de losprijs voor te betalen. En dat als wij geloven dat hij dat offer voor ons gebracht heeft. Voor onze zonde schuldig als we allemaal zijn. En als we dat belijden, als we dat geloven in ons hart en belijden met onze mond, dat we een kind van God mogen zijn, mogen worden. Hij heeft ons de macht gegeven. Johannes 1, vers 12. Als je ooit in nood zit, moet je 112 bellen of je leest gewoon Johannes 1, vers 12. Dat is ook 112. En ze legde mij dat uit en ze zei van, wat vindt u daarvan? Gelooft u dat? Ik heb ooit eens een keer op weg naar Alkmaar Noord vanuit Amsterdam naar mijn werk tegenover een oudere dame gezeten. En die had zo'n prachtig kruis om, helemaal met allerlei zilverwerk eromheen. Het was van allerlei betekenissen erin. Echt een christelijk kruis, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat is hem. En toen vroeg ik dat, ik zeg, oh wat heeft u een mooi ding. Ik zeg, bent u christen? Ja, zegt ze. Dus ik zeg, mag ik vragen, wat doet u zo vroeg? Hè? Ik was 7:15, ik denk, waar gaat zo'n dame zo heel vroeg naartoe? Ik ga naar het graf van mijn man. Oh, nou, wat moet je dan zeggen? Hè? Dat sta je een beetje stom uitgeslagen. Ik zeg, maar ging mijn man ook naar de kerk? Ja, zegt ze. Ik zeg, nou, dan weet u in ieder geval dat u, hè, mocht u zelf komen te overlijden, dat u weer herenigd wordt. Dat kunt u zomaar niet zeggen. Ik was net 2 weken bekeerd. Ik denk, wat bedoelt die dame nou? Ze zegt, dat kan je niet zomaar weten. Dus die mevrouw had al 70 jaar plus in de kerk gezeten. En die wist het nog steeds niet. En ik kreeg van Corrie 3 seconden. Maar ik zei, ja, dat geloof ik. En ik geloofde denk ik ook met mijn hart. Nog niet met heel mijn hart, want dat is een groter concept dan 3 seconden nadenktijd. Ze zegt, nou, als je dat gelooft, zullen we dat ook naar God uitspreken? Ik denk, zullen we? Dat moet ik toch doen? Ze zegt, ik spreek iets uit. Als u het ermee eens bent, dan herhaalt u mij en dan brengen we zo samen dat gebed bij God. Ik denk, dat is mooi. Dat is een mooi stukje hulp. Dus dat hadden we gedaan. En in Jezus' naam, amen. Ik denk, ja, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. En nog een kopje koffie. En ik denk, nou, ik ga naar huis. En het was eigenlijk allemaal zo slecht nog niet. En vanaf die dag zelf, daar kwam in één keer een rust in mijn leven. En een, ja, helemaal geen drang om te gebruiken of om weg te gaan. En ik zat maar gewoon 's avonds thuis. Ik snapte er niks van, maar ik vond het best. Geloof gaat niet om het gevoel, maar gaat om het woord van God. Dat moeten we ook altijd zo houden. Maar ik denk dat de Heere God ook het gevoel wel eens gebruikt om je soms even een zetje te geven. En ik had dat heel duidelijk nodig, want ik had helemaal geen fundament. En aan het eind van de week, ik dacht, weet je wat, ik ga nog een keer terug. En raad eens wie er bij de deur stond, ja hoor. Corrie, en hoe was het? Ik zeg, nou, ga je niet geloven. Hè? Dus ik vertelde er rust in mijn leven. En ik heb helemaal niet eens behoefte om uit te gaan, om te gebruiken, om te drinken, wat dan ook. Ik zeg, nou, kom even, gaan we zitten. Ze zegt, joh, vorige week, weet je nog, hebben we samen gebeden. Heb jij gezegd van, ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Hè? Dat je hebt gezegd, je mag een kind van God zijn. Ze zegt, als wij dat tegenover God zeggen, dan is het niet één richting verkeer. Dan spreekt God ook tot ons. En dat doet hij door zijn Heilige Geest die in ons zal komen. En de Heilige Geest van God, en geloof me of niet, ik had nog nooit van dat concept gehoord. Ik ben natuurlijk in Nederland opgegroeid, dus je weet wat kerst is en hopelijk ook wat paas is. Maar het concept van de Heilige Geest, dat was totaal iets nieuws. Ze zegt, Gods Geest zal in je komen wonen. En dat is God die je helpt bij het leren verstaan van de Bijbel. Het helpen bij het bidden als je niet meer weet wat je zeggen moet. En ook het inzicht krijgen vanuit Gods woord. Ja, oké, dus dat gebeurt er van binnen bij me. En toen zei ze, joh, en nog iets. Vorige week zei je van, ik ben homo. Ze zegt, maar als ik Gods woord opensla, ik denk, nou, daar gaan we dan. En ik had eigenlijk al denkbeeldig mijn mouwen opgestroopt van, dame, 1 verkeerd woord. En je krijgt een repliek dat je nooit meer die kerk in wil. Ze zegt, als ik het woord van God lees, dan denk ik dat God een heel ander plan heeft. Dat hij seksualiteit bedoeld heeft in een relatie tussen 1 man en 1 vrouw, dat in liefde en trouw en een huwelijk. Wat vindt u daarvan? Je inmiddels, wat vind je daarvan? Ik had dus een razende tekeer moeten gaan. Ik had 2 weken daarvoor, dat vertelde ik op de Canadese radio, mijn eigen verhaaltje gedaan, pro-gay allemaal, ik kom naar Amsterdam en we gaan het allemaal voor jullie organiseren. Dus ik had mijn verhaal wel klaar. Maar wat vind je daarvan, vroeg ze. En het was 2 seconden stil. En ik zeg, ja, dat geloof ik wel. En terwijl ik het zeg, ik zie me nog naar mijn buik kijken. Ik denk, dat kan helemaal niet bij mij vandaan komen. Want ik loop hier 12 jaar als een soort evangelist een andere boodschap te prediken. En nu geloof ik, want het was oprecht, dat dit anders is. Ik denk, God is hier wat aan het doen. En ik wist helemaal niet wie en wat God was. Maar ik wist wel dat er iets heel bijzonders aan de gang was. Ze zegt, joh, als jij deze reis verder met de Heer Jezus wil gaan, en de kosten daarvoor wil berekenen en ook een pastorale zorg wil hebben, dan is het misschien goed als ik je naar iemand kan doorsturen, want we hebben maar een heel kleine gemeente en ik kan niet zeggen dat we hier een pastoraal team hebben. Maar laat ik nu toevallig, hè, dat is altijd toevallig, het adres en het telefoonnummer van Johan van der Sluis, een man met zo'nzelfde soort verhaal, in de tas hebben en dan moet je daar maar eens op gesprek gaan. Dus ik zal 3 weken na mijn bekering, hè, absolute luxe, al direct voor mijn eerste pastorale gesprek. En Johan leerde me dat mijn identiteit helemaal niet was in wat ik altijd zei van ik ben homo. Nee, mijn identiteit was, nu ik een kind van God ben, een kind van God, een nieuwe schepping en ik ben in Christus. Dat is mijn identiteit, dat is het nog elke dag voor mij en voor u ook. Ik ben echtgenoot, ik kan scheiden van mijn vrouw. Ik hoop dat het nooit gaat gebeuren, maar dat kan zomaar over zijn. Mijn zoon kan komen te overlijden, ben ik nog wel steeds vader, maar alleen ik heb geen kind meer. Ik ben spreker, ook dat kan veranderen. Misschien trekt God de genade en de zalving terug en dan spreek ik niet meer. Allemaal dingen aan verandering onderhevig. Maar wat blijft is ik ben een kind van God, een nieuwe schepping en ik ben in Christus. Dat was mijn nieuwe identiteit. Daar leerde Johan ook mij om die weg te gaan. Hij zegt, en dat je allerlei verwondingen hebt in jouw leven, wat geleid heeft tot een stuk scheefgroei in het vormen van je identiteit, ook je seksuele identiteit, dat zal een hele lange pastorale weg worden, maar waar God wel aanwezig is. En dat de keuzes die je maakt, ondanks dat die gevoelens er nog kunnen zijn, en ze zullen ongetwijfeld minder worden, maar als die gevoelens er zijn, iedere keer ook weer een moment zijn waar je een keuze maakt. Wat doe ik daarmee? Als er een verleiding is, als er een verzoeking is, wat doe ik daarmee? En ik op een gegeven moment had zoiets van, nou, hier kan ik misschien wel wat mee. Maar na de eerste 3 maanden na de bekering, de eerste liefde noemen we dat dan wel eens. Een roze wolk, dat is in mijn geval misschien niet zo slim om dat als voorbeeld te gebruiken. Maar ja. Maar de wolk was, laat maar zeggen, de wolk was een beetje opgetrokken. En ik liep gewoon met mijn 2 voetjes over de dam. En er komt een kerel op me af en ik kreeg weer datzelfde gevoel. En ik had zoiets van, ben ik nu weer verliefd? Ik denk, dat kan helemaal niet, want dan heb ik een probleem. Want je kunnen helemaal geen verzoekingen meer zijn. Want als ik in de kerk vraag, hoe gaat het met u of met jou? Dan is het altijd, ja, gaat goed, God is goed. Dus het gaat met iedereen goed. Dus als ik nu verzoekingen heb, dan ben ik waarschijnlijk geen christen. Want een christen heeft helemaal geen verzoekingen. Oké. Als je een paar dagen langer in de kerk komt, dan weet je inmiddels dat we allemaal in datzelfde bootje zitten. En dat het alleen maar een voordeel kan zijn om verzoekingen te hebben. Want dat is wat de Heilige Geest op dat moment tot me sprak. Van elke verzoeking is een mogelijkheid of om terug te gaan. He, zoals een hond naar zijn braaksel en ik wist precies waar ik dat moest halen in Amsterdam. Of ik kies voor Jezus en ik keer me af van eigenlijk datgene waar misschien mijn vlees en mijn hele psyche wel om schreeuwt. Maar dan kies ik voor Jezus en dan draag ik vrucht. Ik denk, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Het is altijd van, hè, probeer er weg te blijven. En als je iets ziet wat je belast, breng het krijgsgevangenen onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus in de Korinthebrief. Dat moeten we ook altijd echt blijven doen. Ik had het alleen nooit gezien dat een verzoeking, een verleiding, een mogelijkheid is, een potentie heeft om vrucht te kunnen dragen. Ik dacht er altijd allemaal negatief over. Dus ik ging dat leven leiden. Ik had zoiets van, oké, er komt weer een verzoeking aan. Heer, ik ga niet de kroeg in. Ik ga die kant op. En dat maakte me alleen maar blijder. En daarin ging ik ook groeien. Niet alleen in mijn geloof, maar ik ging mezelf ook steeds meer ontdekken. Zoals God me bedoeld had, als volwaardig man. Want daar had ik heel wat schade in opgelopen. Ik was zo enthousiast en zo vol van de liefde van God. Dat binnen 1,5 jaar zat ik met jeugd mijn opdracht op het zendingsveld. Ik had al heel vroeg geroepen, volgens mij in de eerste maand van, Heer, ik wil het zendingsveld in. En ik denk dat de Heer, ik kan niet zeggen dat hij dit gedacht heeft, maar dat kan ik me zo voorstellen. Zo van, weet je wat, als je nou eerst het Johannes-evangelie eens uitleest, dan gaan we daarna verder praten. Want ik had natuurlijk helemaal geen fundament, helemaal geen onderwijs gehad. Maar uiteindelijk kwam ik toch binnen 1,5 jaar bij jeugd met een opdracht terecht. Want het was inmiddels de zomer van 1998 geworden. De beruchte zomer waar ik eigenlijk de organisatie had moeten ondersteunen van die games, hè, die Olympische Spelen voor homoseksuelen in Amsterdam. Die zouden naar Amsterdam komen en die kwamen ook. Ik denk, dan ga ik mijn vakantie plannen, want dan ben ik weg. Daar wil ik niet mee geconfronteerd worden. Ik vind het wel even goed zo. En net toen ik op een moeilijk moment in mijn leven met de Heer zat, ik zei tegen de Heer van, mag het even een vals plat, hè, even wat rustiger aan. Het gaat me allemaal zo snel. Ik had nog geen amen gezegd en de telefoon gaat en er belt iemand op van de collega van Johan van der Sluis. Ze zegt, joh, Er zijn mensen bij Jeugd met een Opdracht. Ik had nog nooit van die organisatie gehoord. En die doen elke zomer hebben ze een evangelisatieactie in de stad. En dit jaar zijn de Gay Games, weet je dat? Dat wist ik. Die zijn in Amsterdam. En ze zouden het zo fijn vinden om nu jouw verhaal eens te horen. Hoe jij met het hebben van homoseksuele gevoelens heel duidelijk een keuze voor God heeft gemaakt. En wat dat in een mensenleven doet. Maar ook van, met wat voor mensen spreken we straks? Want jij kent de wereld van binnenuit. Dus mijn antwoord op gebed van Heer, wilt u het rustiger aandoen? Dat was alleen maar een andere versnelling en die was nog wat hoger. Dus ik had zoiets van, oké, I surrender zeg je dan in het Engels. Hè? I surrender. Ik onderwerp me. Ik onderwerp me, ja. Ik onderwerp me. Ik denk, dan gaan we dat maar doen. Nou, en ik kwam bij Jeugd met een Opdracht en kwam iedereen die ik tegenkwam, die zei van, en heb jij al een DTS gedaan? Een wat? Een DTS, een discipelschap trainingsschool. Het zit niet helemaal lekker, daarom zit ik af en toe even hier achteraan het hoofd. En ik zei nee, dus nou, lang verhaal kort. Ik heb wel een discipelschap trainingsschool gedaan bij Jeugd met een Opdracht. Daar enorm gegroeid geestelijk en ook in het op het ervaringsgebied. Een 3 maanden zendingsreis naar Oeganda en dan midden in de jungle aankomen terwijl je nog nooit hebt gepreekt. Allemaal van die blije koppen zo van, ha, de prediker is in de stad. En er staat dus een heel groot podium. En het enige wat je nodig hebt is een gebed van zegen en een Bijbel. En dan mag je het hele dorp tot bekering brengen. Tenminste, dat is de verwachting. Dus dat was een behoorlijke vuurdoop. En ik vond het allemaal geweldig. En ik ben bij die organisatie gebleven. En dus op een gegeven moment, ik liep eens over de gang. Er komt in één keer een dame de trap op. Ik had er alles weer gezien. Ik vond het toch eigenlijk heel interessant. Het was net in een tijd dat ik met iemand had gebeden. Van, Heer, als u een vrouw voor me zou hebben, dan wil ik daarvoor openstaan. Het gebed hadden we gebeden toen ik op een outreach, een veldreis, evangelisatiereis in Venezuela was. Een goede vriend van mij overkwam. Hij was toen basisdirecteur in Amsterdam. En die had zo vroeg, wat lekker gejogd in het park daar in Caracas. En allebei zweten, dat kan ook niet anders bij 30 graden. Ze zaten onder een boomflesje water. Hij zegt, hoe is het leven? Ik zeg, goed. Hij zegt, hoe is je liefdesleven? Ik zeg, zo. Hij zegt, echt waar? Is er een vrouw in je leven? Hij kende mijn hele verhaal, want uiteindelijk ben ik zo ben ik voorgesteld binnen Jeugd mijn Opdracht. Met mijn hele hebben en houden. En hij zegt, is er een vrouw in je leven? Ik zeg, joh, moet je luisteren. Ik vind het best zo. Als Paulus, de Heer Jezus en ik geloof dat het een goed span is. De wereld over om het evangelie te brengen. Maar geen relaties meer. Ik heb het gedaan, ik heb het verknald. Ik heb mensen pijn gedaan, mensen hebben mij pijn gedaan. Ik vind het wel goed zo. Toen zei hij van, joh, maar stel je nou voor dat God een vrouw voor jou heeft die bij je past. Zou je daarvoor openstaan? Nou, ik had inmiddels zoveel meegemaakt dat ik nergens meer nee tegen zeg, als het maar van God is. Dus ik zeg van, nou, dan sta ik er altijd open voor. Al kan ik me er niks bij voorstellen, want ik had nooit een relatie kunnen vasthouden. Laat staan dat ik daar op zo'n bankje kniel en zegt, amen, tot de dood ons scheidt. Ik kreeg daar de kriebels al van. Maar zij kwam naar boven, de trap oplopen, met haar mooie Braziliaanse glimlach. En ik schreef 's avonds, lang verhaal kort, in mijn dagboekje van, Heer, is dit er? En nog langer verhaal, nog korter, het was er. En we zijn in 2001 getrouwd met een prachtige vrouw die wel is opgegroeid in de favela's, in de sloppenwijken van Brazilië. En met 30 jaar seksueel misbruik en prostitutie en alles wat een mens niet overleeft te maken heeft gehad. Dus om nu deze twee als zo'n match, hè, tegenwoordig kan je op het internet kan je een partner zoeken. Dan vul je jouw gegevens in en dan wordt er iemand bijgezocht en dan heb je de perfecte match. Nou, als wij onze twee gegevens hadden ingevoerd, dan waren er alleen maar rode alarmbellen afgegaan. Want dit moet je nooit bij elkaar zetten. Want daar kan zelfs een pastoraal werker als Aard Havenkamp niet meer mee uit de voeten. Maar afijn, dat bleek van God te zijn. Sorry Aard, dat wordt weer een lange rit terug. Nou, we kennen elkaar al een tijdje. Maar het was dus inderdaad van de Heer. Het is niet allemaal zo heel simpel. Want het kost ons natuurlijk allemaal wat. Laten we eerlijk zijn. Ik vertel het wel heel makkelijk. Maar het gaat natuurlijk ook met heel veel vragen. En Heer, kan dit eigenlijk allemaal wel? Kan ik dit haar wel aandoen? Kan zij mij dit aandoen? Maar het feit om een man voor een vrouw te mogen zijn. En als de Heer ons zou zegenen met kinderen. Die kans was heel klein. Want mijn vrouw die was onvruchtbaar. Maar ja, je weet het nooit. Zoveel wonderen meegemaakt. Dus we hebben ja tegen elkaar gezegd en de Heer ook gebeden. Heer, wilt u ons een zoon geven? Wil hem graag Pedro noemen? Oké, misschien vind je het wat aanmatigend, maar dat was ons gebed. En er kwamen al mensen op ons af en die zeiden van ja, maar je vrouw heeft met prostitutie te maken gehad. Is nooit zwanger geweest zonder voor zichzelf te zorgen. Ze is nu 40. ja, die kan geen kinderen krijgen, tenzij, maar ik weet een goede IVF-behandeling, weet ik het allemaal. Wij zeiden van, we luisteren, de Heer God heeft ons bij elkaar gebracht, dat wonder is groot genoeg. En als Hij ons wil zegenen met een zoon of een kind, sowieso, dan staan we er ook voor open. En het is het verlangen van ons hart. In november getrouwd en in februari, nou ja, toen zagen we op dat blauwe streepje in één keer een heel eind doortrekken. Dus het was feest in huizen Oosterum. Ik meteen iedereen bellen. Mijn moeder, dat moet je niet zeggen. Ze is pas 6 weken zwanger. Dat doe je pas na 3 maanden. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat doen we nu in Nederland allemaal zo. Want het zou nog wel eens mis kunnen gaan. Ja, met alle respect. Misschien zit er wel iemand tussen die wel een kind verloren is in die periode. En daar wil ik ook helemaal niet luchthartig over doen. Want dat is verschrikkelijk. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Maar we hadden zoiets van, hoe meer we het vertellen, hoe meer gebed eromheen staat. Dat is een beetje onze insteek. Maar dat, die taal spreken ze helaas bij mij thuis, met mijn ouders nog niet. Dat was mijn gebedspunt alweer wel. En Pedro is geboren. Alles ging mis met bij de geboorte. Zowel Sarah als Pedro was ik allebei bijna kwijt. Maar hoe dieper je de oven ingaat. Ik heb vanochtend gepreekt over Daniel 3. Hoe dieper je de oven ingaat, hoe mooier het is om de vierde man naast de drie. Weet jullie nog steeds waar ik het over heb? Ja. Om die te mogen leren kennen die de bindingen losmaakt en een geweldig leven met je heeft. We mogen samen in de bediening staan bij Jeugd met een Opdracht. Bij het werk van Compassion. In 2001 had ik heel duidelijk de overtuiging dat Heere God mij wilde gebruiken op dit terrein. Niet alleen om een verhaal te vertellen, maar ook een stuk pastorale zorg en onderwijs te geven over waar gaat dit over homoseksualiteit. Hoe ziet die verwonding eruit? Hoe is er een weg van herstel? Ik heb het niet over genezing, want dan denken we al meteen zo snel van, het is een ziekte die we moeten genezen. Nee, maar we zijn allemaal verwond. We zijn allemaal geboren na Genesis 3, toch? Ja. Ja, ik zie geen Methusalem plus bij zitten. Dus, dat is ons werk. En toen ik wist dat de Heere God mij daarvoor wilde gebruiken, ondanks dat ik gezegd had van, Heer, overal naartoe, maar niet naar Siberië. Ik heb het niet zo met de kou, ondanks dat ik in Nederland geboren ben. En niet terug naar die hele homo-scene, want dat heb ik te veel meegemaakt. Siberië is niet geworden of nog niet. Maar die tweede, alstublieft. Maar die tweede is het dus wel geworden. En toen ik vroeg van, Heer, maar hoe moet dat dan gaan heten? He, een mooie naam ervoor. In de tijd dat ik die roeping duidelijk ontving, kwamen allerlei Griekse en Latijnse namen. Dus ik dat internet afsurfen en er kwam maar niks op af. En ik zat op een dag op een fietsje in de Verenigde Staten waar ik een programma deed. En de Heer sprak heel duidelijk, Compassion, en het is gespeld met een K. Ik denk, oké, wie ben ik om te zeggen tegen de Heer van, uw Engels klopt niet helemaal. En dat hoefde ik ook niet te vragen, want hij zei, Compassion, met een K, kom is de uitnodiging, kompas is de richting, Sion is Gods heilige berg. En compassion, compassie is bewogenheid, en passion, passie. Mijn mond was gesnoerd en de naam voor de bediening was geboren, en dat mogen we vanuit Amsterdam mogen we dat doen. Inmiddels over de hele wereld. Soms via het internet, soms gewoon met een ticket. En zo hopen we het lichaam van Christus tot zegen te mogen zijn. Omdat het een onderwerp is waar heel veel over geschreven, heel veel over gesproken wordt. Morgenavond in het 8-uur-journaal. Ik ga hem alvast invullen, want dat moet nog gemaakt worden, maar ik weet het al. Dan krijg je Poetin te zien in het Scheepvaartmuseum. Daar werken we dus met Jeugd met Opdracht recht tegenover. Alleen, daar zal de aandacht niet naartoe gaan. De aandacht zal gaan op wat er beneden gebeurt. In het Oosterdok, waar het COC, de Homo Belangenvereniging, een grote demonstratie heeft. Omdat wij als Nederlanders vinden dat we het recht hebben om de Russische regering op het matje te roepen. Hè? Zo en zo, maar oké. We hebben helemaal een grote mond. Omdat daar een wet aangenomen gaat worden, waarin het volgens mij moeilijk gemaakt wordt voor mensen om een gayparade of iets dergelijks te organiseren in Rusland. En daar wordt een heel krachtig stemgeluid gehoord. Dat zal morgen ook weer op de televisie zijn. Daar ben ik nu al zeker van. Het is een onderwerp waar heel veel over wordt gesproken. Een onderwerp wat oude Neil senior ooit zei. Homoseksualiteit is de stok waar de kerk mee wordt geslagen. Dan kan je zeggen, nope, dat is wel een hele boute uitspraak. En dat is het ook. Alleen 10 jaar later denk ik van, lieve broeder, je hebt helemaal gelijk gehad. Want we zien het aan alle kanten. Kerken worden erdoor verdeeld. Theologie wordt aangepast. We blijken opeens de Bijbel allemaal die 2000 jaar toch wat verkeerd gelezen te hebben. Of 6000 jaar, want de Torah is nog wat ouder. Dus we moeten ons allemaal gaan aanpassen aan de tijdgeest. En dat is triest. Niet alleen omdat dan onze theologie wat afbrokkelt, maar vooral voor de broeder en zuster die naast je kan zitten en met dit probleem worstelt en niet eens meer weet of die in zijn eigen kerk een bijbelgetrouw advies en pastorale begeleiding kan krijgen. Dat gaat mij het meeste aan het hart. Niet dat morgen het COC weer allerlei leugens loopt te schreeuwen, tenminste dat vind ik dat leugens zijn. Omdat er een God is die iets veel mooiers heeft. Uiteindelijk heeft hij het zelf gemaakt, seksualiteit, zo bijzonder geschapen. Want als God de man maakt, dan neemt hij Eva eruit. En dan seksualiteit is wanneer Eva weer terugkomt. Als Adam gemaakt wordt, zegt de Heere God, het is een beeld van mijzelf. Dus als Eva eruit gaat en later weer terugkomt, dan is het dus een seksuele intimiteit. Eigenlijk weer het compleet beeld worden van de totale, de complete God. Dat gaat verder dan alleen een orgasme en een goed gevoel. Dit is een beeld van God. Paulus zegt zelfs in Efeziërs 5 vers 31... datzelfde schriftgedeelte als in Genesis 2, 24 staat. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die zullen tot één vlees zijn. Paulus zegt datzelfde schriftgedeelte, alleen zegt hij nog iets achteraan. Maar ik vertel jullie een geheimenis. Als ik hoor welke bijbelstudie jullie hebben, dan weet ik ook wel dat die aankomt. Bij geheimenis, zeker als het geschreven wordt, dan gaan onze oren als het goed is nog even een extra stukje open. Want dan wil God iets heel bijzonders zeggen. Alles is bijzonder, maar een geheimenis is extra bijzonder. Hij zegt, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden, als God het huwelijk tussen één man en één vrouw vergelijkt met Christus en de gemeente, oftewel van kaft tot kaft, want daar gaat het over, Gods relatie met zijn schepping, als het huwelijk daar een beeld van is, dan mogen we daar niet aankomen. Niet op het gebied van homoseksualiteit. Wat we hebben over echtscheiding en hertrouwen, ik laat het allemaal liggen. Maar zo heilig is voor God het huwelijk. Dan weet ik dat ik aan alle kanten tekort schiet. En dat er vergeving is aan het kruis als ik daarvoor kniel en om vergeving vraag. Dan ben ik vergeven. Maar ik weet wel dat dit een heilige standaard is voor God. En als we daar mensen op mogen wijzen, dan wijzen we ze op de liefde van Christus. En dat is wat anders dan tolerantie en zeggen van, maar God houdt toch van je. En wie ben ik jou om jou een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht te ontzeggen? Dat ben je trouwens ook niet, want dat bepaalt iemand zelf wel. Maar iemand op Christus wijzen, is hem op de waarheid wijzen. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je de waarheid hebt, zal de waarheid je vrijmaken. Ik kan daar niks mooiers van maken, maar vooral ook niks minder van maken. En als we dat wel doen, dan hebben we en een heel groot probleem met de Heere God. En we hebben een heel groot probleem met de broeder of zuster die we verder willen helpen in het pastoraat en in de wandel met Christus. En dat wil ik jullie meegeven ook voor deze avond. Als er vragen zijn, dan hoor ik ze heel graag. Ik had hem niet verteld, ja. Het werd niet eens zeer teruggedraaid, maar zo enthousiast als, dat spreekt misschien vanavond ook wel een beetje, maar dat heb ik altijd. Als ik iets ergens enthousiast voor ben, dan ga ik er ook helemaal voor. Dus ik kwam na mijn bekering, om het zo maar even te zeggen, kwam ik thuis. En ik zeg, nou, ga zitten wat ik nou heb meegemaakt. Ik ben naar een kerk geweest, ik heb de Heer Jezus leren kennen, ik ben een kind van God geworden, ik ben geen homo meer. Ja, oké, ik ga niemand adviseren om het zo te brengen. Ik deed het wel. Het was naïef. En ik was zo vol van de liefde van Christus. En ik wist in één keer wie ik was in God, die nieuwe schepping. Dus ik had zoiets, het oude is voorbij. Dat ben ik dus niet meer. Ik had natuurlijk wel mogen verwachten dat zij dat niet snapte. Dus mijn moeder keek me met angstogen aan. En ik begrijp het wel, want ik had zomaar in een secte terecht kunnen komen. En dat hebben ze ook heel lang gedacht, dat ik daarin zat. Dat snap ik ook best, want het was zo rigoureus. En mijn moeder keek me aan, ze zegt, joh, dat de kerk, het geloof, hè, als je daar prettig bij voelt. Echt een Nederlandse nare uitdrukking. Sorry, want hij komt van mijn moeder en ik hou zielsveel van haar, maar de uitdrukking hou ik niet zoveel van. Als je daar prettig bij voelt, fijn voor je. Dat is onverschilligheid eigenlijk. Fijn voor je. Maar vergeet niet dat je homo bent. En ik toen helemaal verbouwereerd. Ja, natuurlijk had ze dat gezegd. Logisch, ik was 12 jaar met Jan en alle man thuisgekomen. Nu ga ik in één keer zeggen, dat ben ik niet. Dat pakt ook niet. Maar zo was wel de reactie. Maar door al die jaren heen en al die veranderingen, tot nota bene, mijn zus die heeft gekozen om nooit kinderen te willen hebben. En dan komt daar in één keer, terwijl de tijd al voorbij was en de vrouw onvruchtbaar is en de zoon homo was, tenminste dat vroeger haar dan, komt daar in één keer een kleinzoon, de enige van twee grootouders. Nou, dat doet toch wel wat. Maar blijkbaar nog steeds niet dat setje wat ik zo graag wil geven, dat ik weet dat ze ook voor de eeuwigheid behouden zijn. Ja. Beetje antwoord op je vraag?
Ja, ik had het gemist.
Wat heb je dat?
Ik had het gemist in het...
Dat klopt, ja. Ik heb hem er meestal wel in zitten, maar ik kan nog zoveel vertellen, maar dan wordt het zo laat. Dan koop je het boekje maar. Ja, ik heb hem onthouden. Er is een boekje geschreven over mijn verhaal, ik vergeet het altijd. Dan neem ik die boeken mee en dan zit ik in de trein naar huis en denk van... ik had het beter kunnen vertellen, had ik niet zoveel mee te sjouwen gehad. Maar er is ooit een aantal jaren geleden door Hans Frinsel van de Oogst... tot Helders Volks een boekje geschreven over dit hele verhaal van wat God in een mensenleven, in dit geval mijn leven, kan doen en wil doen en heeft gedaan. En dat heb ik hier ook bij me, dus daar staat nog veel meer in. Ja. Je had ook een vraag. Ja. Nee, die bestonden niet, toch? Nee. Dat is een zeer ingewikkelde vraag. En het is waarschijnlijk ook een vraag waar we misschien wel nooit uit gaan komen. Oh, sorry, ik herhaal de vraag. De vraag is of homoseksualiteit, of dat is aangeboren. Dank u wel dat u het even zegt, want het wordt ook opgenomen.
Of aangeleerd.
Er zijn veel mensen die hopen dat het nu eindelijk een keer wordt aangetoond dat er een DNA-structuur is, waarin heel duidelijk staat, af te lezen is, dat je nu het homogen of het heterogen hebt. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk het niet. Er is al 35 jaar onderzoek gedaan. En alle hotshots uit de Verenigde Staten die daar miljoenen voor gekregen hebben om te onderzoeken. En het waren over het algemeen geen christenen. In ieder geval niet met een christelijke identiteit. Die zijn tot de conclusie gekomen dat het een complex van factoren is. Maar dat ervaringen in de opvoeding en vooral schadelijke ervaringen, zoals bij iedereen, consequenties hebben. En consequenties kunnen hebben op het gebied van een seksuele oriëntatie. Dat kan zijn op het gebied van heteroseksualiteit, dat je misschien wel aangetrokken wordt door een bepaald type van het andere geslacht. Ik ben wel eens op een bruiloft geweest en dan kwam de moeder binnen en dacht ik van, je bent niet met je vrouw getrouwd, je bent met je moeder getrouwd. Dan is het wel een heteroseksueel huwelijk, maar dan is er waarschijnlijk heel veel gebrokenheid. En is die misschien nog nooit, is het koord nog nooit doorgeknipt, de navelstreng nog nooit doorgeknipt. Dat is een ander pastoraal probleem. Maar dat dit aangeboren alleen zou zijn, ik heb zoveel mensen gesproken in het pastoraat. En als ik alle verhalen hoor, mannen en vrouwen, vooral bij vrouwen waar zo'n 70%, en dat is misschien zelfs nog wel hoger, maar bekend 70% bekend is met seksueel misbruik. Dan kan ik me voorstellen, als jij als meisje daar wat mee te maken hebt gehad, dat er een man ver over jouw grens is gegaan. 70% bedoel ik niet met allemaal aanranding. Dat is in verschillende gradaties. Maar ik kan me voorstellen, net als bij mijn eigen vrouw, dat als jij jarenlang van pleeggezin naar pleeggezin gegaan bent en iedere keer systematisch seksueel misbruikt bent geweest, tot en met de dominee aan toe, dus dan heb je ook daar waarschijnlijk geen vertrouwen meer in, dat je het wel gehad hebt met mannen. Sterker nog, dat het misschien wel monsters zijn en dat je er niks mee te maken wil hebben. Maar je bent wel een wezen. En een wezen geschapen om liefde te geven en te ontvangen. Als die man niet meer veilig voor haar zou zijn, dan zou het zomaar een vrouw kunnen zijn. En dat gebeurde bij mijn vrouw in het klooster waar ze terecht kwam. Waar die lieve non, die ze zag als een moeder, haar armen om de heen sloeg en ze eindelijk die moederwarmte ontving die ze nooit had gehad, want ze was altijd weggeplaatst. Alleen die vrouw ging verder dan alleen de moederliefde. Dus ook daar werd ze seksueel misbruikt en ze had zoiets van, zo zijn we nu eenmaal gemaakt, want dat zal blijkbaar bij iedereen zo zijn, dus is het wel oké. Maar er ontstonden gevoelens naar die vrouw toe. En dat was niet omdat ze een lesbisch DNA heeft, al zou het bestaan. Nee, dat is omdat deze vrouw eigenlijk de plaats van haar moeder innam en daar had ze zo enorm veel behoefte aan. Om dan meteen een sticker erop te plakken van, nou, meid, wees blij, je bent in 2000 zoveel nu. Je plakt er gewoon een roze stickertje op en kom maar uit de kast. Dat is liefdeloos. Ik geloof niet in aangeboren of aangeleerd. Maar al zou het aangeboren zijn en al zou het in mijn DNA zitten en ik krijg morgen het resultaat van een of ander lab. Wat dan? Zou ik dan zeggen tegen mevrouw van, joh, sorry, We hebben wel ja tegen elkaar gezegd, maar ik heb het homogeen. Ik ga gewoon terug die, nee. Ik ben bovenal een kind van God, een nieuwe schepping en in Christus. En vanuit die positie, vanuit die identiteit wil ik leven en wil ik mijn beslissingen maken, mijn keuzes maken. En als er een homoseksuele verzoeking zou komen, dan moet ik die in het licht zien van wat wil Christus in mijn leven. Dus het gaat er helemaal niet om wat mijn oriëntatie, geaardheid, gerichtheid, aangeleerd, aangeboren. Het kan best interessant zijn en het kan helpen in sommige dingen, zeker met aangeleerd. Aangeleerd vind ik een beetje naar, want je leert iemand niet om homoseksueel of lesbisch te zijn. Want ik heb in het wereldje, heb ik net verteld, 12 jaar rondgehobbeld. En ik heb nog nooit iemand gesproken die zei van, nou, toen ik voor het eerst met mijn homoseksuele of lesbische gevoelens in aanraking kwam, dacht ik van, yeah, ik ben tenminste anders. Iedereen heeft een lichtbad volgejankt. Niemand wil het. En waarom? Omdat ze allemaal christen zijn? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik begrijp het wel. Ja. Ja, maar om het ook een beetje in de context weer te plaatsen. Niemand is er blij mee. We moeten nu verplicht lesgeven op school. Ik heb daar voor het reformatorisch onderwijs al mee mogen werken. Maar nergens wordt die voorlichting gegeven van, maar wat als je dit niet wil? Er is geen optie wordt er aangereikt voor wat als je dit niet wil. En dat is wat we onze kinderen wel moeten vertellen. Van als deze gevoelens zich ontwikkelen, wat kan je ermee gaan doen? Niet meteen onder de bank schuiven zo van, oh dat kan niet, want het is niet voor God. Je bent niet, dat is vooral je identiteit. Die homoseksuele gevoelens doen we niks mee. Zolang we ze maar verzwijgen, gaat het wel weg. Nee, ook niet. Neem het wel serieus, maar ga zeker niet bij een kind van 13, en tegenwoordig moet het al bijna vroeger, al een label opplakken van je bent homo of hetero. Een kind is aan het ontdekken, die zit in zijn puberteit, die krijgt allerlei rare gedachten, ook op seksueel gebied. En als dat heteroseksueel is, nou, dan vind je het, als homoseksueel, dan moet er meteen een plakkertje op. En dan ga je naar Arie Boomsma, je komt uit de kast, hele familie blij, oma janken. Sorry, ja, nou ja, cynisch, dat weet ik wel. Maar dat is toch ook niet eerlijk? Weet je, onze kinderen verdienen het om hoop te kunnen ontvangen. Om ze hebben het recht, de waarheid. Want die maakt vrij. En ik heb vanochtend gesproken over de oven. Als dit je oven is, wanneer je moet uitkomen voor wat de Heere God zegt. Over seksualiteit en hoe hij het bedoeld heeft. Dan kom je er zonder kleerscheuren uit. Is het wel moeilijk, maar niemand ruikt je brandlucht. Maar het is het wel waard om die oven in te gaan zonder te compromitteren. Dat is glorie geven aan God. En dat is zorg voor je kinderen. En zorg voor de kinderen in de kerk. Kunt u daar wat mee? Ja.
Maar het is geen
definitie. Nee. Ik begrijp de vraag. Ja. Ja.
Hoe denkt u over onthouding van een relatie, maar wel met homoseksualiteit zijn binnen de kerk?
Nog één keer.
Je hebt mensen die zeggen van, ik heb homoseksuele gevoelens, maar ik ga geen relatie.
Ja. Die leven celibatair. Ja. Net als heel veel mensen met heteroseksuele gevoelens. Ja. Maar even, ik ga de vraag beantwoorden. Maar ik zet hem ook in het totale plaatje. Want er zijn ook heel veel, ik zit op het zendingsveld. Ik weet niet waarom op het zendingsveld, misschien wel meer dan daarbuiten. Maar er zijn heel veel alleenstaande, vooral vrouwen. Alleenstaande vrouwen. En daar zitten gebedstrijders tussen, dat als de hemel bestormd moet worden, dan roep ik ze. Die hebben ook 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar voor hun partner gebeden. Dat die man maar langs mag komen en het gebeurt niet. Ze zijn single. Maar ze hebben, met de heteroseksuele gevoelens die ze hebben, keuzes gemaakt om zich te onthouden van seksueel contact. Omdat zij vinden dat seksualiteit thuis wordt binnen het huwelijk van één man en één vrouw. Dus als je seksualiteit wil hebben buiten die context, dan weet je dat je niet in de wil van God bent. Dus als dat heteroseksuele gevoelens zijn, onthoud je je daarvan totdat je het huwelijk ingaat. Bij homoseksuele gevoelens is dat precies hetzelfde. En nu weet ik wel, want die vraag heb ik al zo vaak gekregen en de opmerkingen zo vaak gehoord, van ja, maar dat is niet eerlijk, want iemand met homoseksuele gevoelens, die heeft geen hoop dat hij ooit met een vrouw gaat trouwen. Oh ja, is dat zo? Ik ben geen maatstaf, maar ik lees wel in de Bijbel dat er staat van, zou voor God iets onmogelijk zijn? Ik ga geen boodschap morgen op het Oosterdok brengen Verandering is mogelijk. Het heeft helemaal geen zin, want het gaat die mensen helemaal niet om verandering. Dan moeten we ook nooit vergeten dat iemand die uit de kast komt, dat we die niet meteen de oren wassen, want die heeft jarenlang moeite gehad om met deze hele moeilijke boodschap, zeker in de kerk, en zeker als het vaak gaat om een beetje een gesloten gemeente, om daarmee naar buiten te komen. Want dan ben je heel kwetsbaar. Weet jij hoe het leven er morgen uitziet? Als we daar meteen met allerlei bijbelteksten overheen denderen, dan ben je die persoon kwijt. Dan vind ik hem misschien wel in Amsterdam terug, maar niet in mijn kerk. De keuze is, je maakt de keuze voor Christus. En vanuit die keuze kies je ook, wat doe je met seksualiteit? Wat doe je met zelfbevrediging? Wat doe je met pornografie als dat langskomt? Maar ook wat doe je met seksueel contact? Blijft dat voor het huwelijk tussen één man en één vrouw? Zo ja, als je dat gelooft, dan houdt het dus in dat je je onthoudt van seksuele activiteiten. Als je homoseksuele gevoelens hebt, tot het moment dat er misschien wel iemand van het andere geslacht komt en je daar die relatie in huwelijkse trouw mee aan mag gaan. Is dat een zwaar kruisdragen? Ja. Dat heb ik 5 jaar lang gedaan. Dat is echt niet het makkelijkste. Maar het is wel een tijd waar ik terugkijk op enorm veel genade en zegen van God. Want als ik dacht dat ik het niet meer aankon, en ik pak mijn dagboek er weer bij, dan waren dat mijn mooiste momenten met God. En als we daarop proberen te focussen in plaats van, waar hebben we allemaal recht op? Hè, want dat is wat ik terugkrijg van de homobelangenorganisaties. Van wie denk jij wel dat je met de Bijbel in je hand een ander het recht kan ontzeggen om seksualiteit te beleven zoals hij of zij dat wil? Dat kan ik helemaal niet en dat doe ik ook helemaal niet. Maar ik heb wel inmiddels wel gelezen en geloofd dat dit iets heel bijzonders is. En dat God er ook heel duidelijk grenzen omheen heeft gesteld. En daar wil ik me aan houden. En die wil ik niet gaan compromitteren. Niet in mijn eigen leven, maar ook niet om mensen die om hulp komen. Ja. Dus het is een kruisdragen, een heel zwaar kruisdragen. Maar tel je zegeningen, als je het doet. Wat zegt u?
Het is zo de moeite waard.
Het is zo de moeite waard, halleluja. Ja.
En dat heeft natuurlijk ook alles met je gedachten en je gevoelsleven.
Ja.
Maar die kun je sturen.
Ja.
Maar het gaat om die vrije wil. Hoe vrij is die wil?
Ja.
Want we laten hem ons op allerlei manieren afnemen vandaag.
Ja. 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 Het is onze persoonlijke ontdekkingstocht met de Heer. De mooiste momenten in intimiteit met hem. En tegelijkertijd kunnen we dat niet doen zonder onze broeders en zusters naast ons en met ons. En dit is niet een commercial over de pastorale cursus, dat is het wel meteen, maar niet zo bedoeld, want we kunnen die rit niet alleen. Toen iemand vroeg in Brazilië aan Aard, maar ja, maar pastoraat, hè, we doen nu wel de pastorale cursus, maar wat is nou eigenlijk pastoraat? Aard gaf niet direct een definitie, maar gaf, dat is het allermooiste denk ik, wel een bijbelgeschiedenis, waar de Heer Jezus Lazarus uit het graf roept. De situatie is als volgt. Jezus roept Lazarus uit het graf. Hij komt tot leven. Met al zijn winsels. 4 dagen in het graf. De stank moet vreselijk geweest zijn. En wat doet de Heer Jezus? Hij haalt al die winselen van hem af. Nee. Inderdaad, dat doet hij niet. En waarom doet hij dat niet? God doet het bovennatuurlijke. Hij geeft ons de wedergeboorte. Hij geeft ons de verlossing. Door het bloed van Christus. Dat kunnen we zelf niet. Maar hij geeft ons elkaar om de winselen, de bandages, de gebondenheden zo je wilt. Hoe erg ze ook stinken, en dat is heel naar als er iemand naast je zit die stinkt, die God naast je heeft gezet, om die eraf te halen. Want als die bandages eraf zijn, dan kan je in één keer wandelen en dan kan je samen op. Dat is pastoraat. Ook op het gebied van homoseksualiteit. Ik heb weer wat geleerd afgelopen maart in Brazilië. Ja. Het is 8 uur, ik kijk naar de leiding, dus, want ik zie hier nog een vraag. Ja, als u weg moet, ga gerust. Wat als iemand in een verkeerd lichaam geboren is? Ik ga hem 1 op 1 aan u beantwoorden. Ten eerste is het, ik ben iemand op dit moment aan het Ja, counselor noemen we dat dan in slecht Nederlands. Ik ben iemand aan het begeleiden die bekend is met dit probleem. Dit is zo'n kleine uitzondering. Ik wil alleen wel zeggen dat als het inderdaad in je DNA-structuur, hè, dat kan. Je kan ook zien als er iemand een Down-syndroom heeft. Dat is heel duidelijk in de chromosomen aantoonbaar. Kan ook dat er op het gebied van genderidentiteit, hè, dus ben je man of ben je een vrouw, dat daar verstoring in zit. We kennen het allemaal, hè, de X, de Y-chromosomen en hoe dat hoort te zitten. Daar kan ook een verstoring in zitten. Uiteindelijk gaat de zondeval veel verder dan alleen een griepje. Ook dat weten we allemaal. Daar kan een verstoring in zitten. Als dat inderdaad zo is, dan heb je dus een lichamelijke afwijking daarin. Ik merk alleen wel dat de verhalen die ik heb gehoord, dat de meesten dat helemaal niet hebben, maar dat het meer iets geestelijks is. Een knul die ik sprak, die zei van ja, moet je luisteren, je hebt het altijd over van verstoorde relaties en binnen het gezin afwezige vader. Ik ken ze allemaal, die potentiële aanleidingen waar de scheefgroei zou kunnen komen. Maar niks van dat alles. Ja, het enige. Ik heb 4 oudere broers en toen ik geboren moest worden, ja, stond de roze wieg stond al in de kamer. En ze hebben me eigenlijk ook altijd een beetje, ja, en het ging in één keer voor hemzelf open. Ze had hem altijd al aangekleed als meisje en ze wilde niks anders dan een meisje. Ik ga niet zeggen dat dat bij de meeste transseksuelen, zo noem je dan dat fenomeen, dat het geval is. Het is heel belangrijk om dat ook medisch te onderzoeken. Maar laten we zeker de geestelijke component niet vergeten en ook de beschadiging daarvan. Want het is nogal wat. Als jij denkt dat je als man geboren bent, maar eigenlijk ben je altijd vrouw naar je gevoel geweest. Wat een hel op aarde dat voor jou geweest moet zijn. Dit is niet zomaar iets losbandigs van deze tijd. Hè, dat is echt een behoorlijk probleem. Een enorm psychisch probleem. Maar laten we niet te kort door de bocht gaan met de nieuwe wetgeving. Zo van, hè, als je vindt op je 12e, 13e, 14e jaar dat je eigenlijk liever een meisje had willen zijn. Of vindt dat je dat zou moeten zijn. Dan zijn daar medisch gezien de wegen voor open. Daar wil ik nog wel een lans breken. Ja. Want dat vind ik niet terecht. Ja, er zijn boekenplanken vol over geschreven. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat in een minuut, 2 minuten een goed antwoord op te geven. Het eerste wat ik wel zou doen, ik doe dat met deze persoon zelf ook, die mij wel de meisjesnaam gegeven heeft. Ik bid gewoon voor deze man, vrouw, met de naam die hij gekregen heeft bij de geboorte. Dat is een jongen geweest. Alleen als we in het gesprek zijn, dan noem ik gewoon de naam zoals zij dat op dit moment het liefst verlangt. Want nogmaals, ik kan die winselen misschien wel een beetje helpen af te stropen. Alleen die identiteit van binnen, dat is Gods werk. Dus ik hoef niet de les te lezen van ik ga je niet bij deze naam noemen, want God heeft je als jongen gemaakt. Weet de persoon al lang, maar voelt het niet zo. Dus hoe ga je daarmee aan de slag? Ja. Hele moeilijke problematiek. Ja. Maar weet je, in het pastoraat, luisteren. Maar het is ook heel oké om te zeggen, als iemand een vraag heeft op dit gebied, ik weet het niet. Er is helemaal niks mis mee dat we als christenen, ondanks dat we de waarheid hebben, ook wel eens dingen niet weten. Dat is helemaal niet erg. Als we maar wel de liefde blijven betonen en geen afwijzing geven.
Waarom leren we zo weinig dat het lijden zin heeft?
Waarom we zo weinig leren dat het lijden zin heeft? Ik weet het niet. Ja, vraag het de voorganger. Ja. 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 Overwonnen door het bloed van het lam. En, wat nog meer? Het woord van hun getuigenis. Als we ons, ik denk dat we daar allemaal een opdracht mee hebben. En daar wil ik hem dan mee afsluiten. Want anders gaan we misschien toch een beetje van het pad af. We hebben allemaal een verhaal. We kennen allemaal de Heer persoonlijk. Tenminste, dat hoop ik. Dat neem ik aan. Als het niet zo is, dan hoop ik met je te bidden deze avond. Mag ik dan jouw Corrie zijn? Het lijkt me een geweldig voorrecht. Maar ik hoop dat het niet nodig is. We hebben allemaal een verhaal. Als God de enige is die dat weet, wat gemist. Er is een wereld die mag horen hoe geweldig God is in zijn algemeenheid. Maar dat vinden mensen moeilijk. Maar wel wanneer het in jouw leven zichtbaar is. Want we kunnen met z'n allen in een zaal als deze misschien een avond hebben over de eindtijd. En dan kunnen we allemaal klagen hoe beroerd de situatie ervoor staat. Maar als niemand weet en niemand ziet aan ons leven hoe geweldig het is om Jezus Christus te kennen als je verlosser. Ondanks dat je maar een vreemde snuiter bent. Daarom ben je een geur van Christus. En dat is geen zure als het goed is. Dus mag ik jullie wegsturen met de geur van Christus. Alleen die kan ik je niet geven. Ik dank jullie voor de aandacht.